Gisteren hebben we een prachtige dag gehad. We hebben echt genoten. Het was lachen, maar het was ook een stuk diepgang. Wij hebben het voorrecht dat we het een paar keer per jaar doen. Dus onze olie blijft gelukkig vers in ons huwelijk. Ook daarin, zeg maar, in de APK-termen gesproken. En dat scheelt een heel stuk. Ook met als er obstakels zijn, of hoe heet dat, conflicten of zo zijn. Dan worden ze iets sneller uitgepraat als dat je soms dingen aan de kant schuift. Dus wij zijn ook bevoorrecht dat we dit werk mogen doen. En we willen ook jullie bedanken. Gewoon, we doen dit. 2 juni zitten we 34 jaar samen in de zending. Paul zat daarvoor al in. En eigenlijk, sommigen van jullie kennen ons al heel lang en anderen niet. Maar we doen dit al mede dankzij jullie. Het zijn jullie eigenlijk al onze partners. Jullie doen het ook al 34 jaar samen met onze zendingbedrijven hier. Dus jullie zijn met ons in Nepal geweest, in India, Nieuw-Zeeland en nu al 20 jaar in Nederland. En zijn we gezegend om het te mogen doen. We doen nog steeds huwelijksseminars, family camps in Nederland, maar ook in het buitenland. Voornamelijk ook, onze richting is in Nepal, maar we werken ook met andere Aziatische zendelingen die we mogen onderwijzen. En we zijn in Nederland zo bevoorrecht met alles wat we hebben. We beseffen het gewoon niet. We vinden het zo normaal, maar als we dan naar hun gebedsleven kijken wat hun hebben, dan denk ik, wow, daar mogen wij wel van lezen. We zijn pas in Nigeria geweest. Weet je, 5 uur bidden? Wat is dat? We gaan gewoon niet slapen, we gaan morgenochtend gelijk weer door met werk. En dat is niet 1 dag, dat is een paar dagen elkaar. Ik moet zeggen, wij zijn naar bed gegaan. Wij deden het niet. Maar dat is niet, hun passie ligt er echt, want ze beseffen gewoon wat is duister, wat is licht. En als we dat lied dan zingen van waai eerst en dan komt het water en dan komt het vuur. Nou, dan is alles wat van ons is gestorven. En ik denk dat is onze uitdaging. Ook net zo goed hier. En hun daar ook hoor. Dus we blijven groeien. Ik zeg tot wat tussen de plankjes liggen, dan stoppen we pas. Maar ik wil jullie daarvoor bedanken. En momenteel doen we dit ook nog naast. Momenteel zijn we ook met 50 Oekraïners wonen we samen. Niet in ons huis, maar wel in het grote huis waar we wonen. En dat is ook mooi om te zien hoe we deze mensen, niet gelovigen, eigenlijk, ja, orthodox, sommigen helemaal niet, naast ze met ze mee mogen lopen, door hun moeite heen. Als er weer wat thuis gebeurt in Oekraïne, dan naast te staan van, hey. Sorry, doe me wat. Als je dat ziet, dan die oorlog, dan denk je, het maakt zoveel kapot. In het begin eigenlijk met soms maar met 2 personen. En dan denk ik, ja, zo is het in een huwelijk ook. Het begint met 2 personen. En soms heeft dat zo'n effect op een hele generatie. En dat zien we daar ook, hoeveel kapot er is. Dus ik zou zeggen, als er dingen zijn, praat het uit, werk het door. Het is niet makkelijk. Maar het is wel eigenlijk iets wat God ons gegeven heeft, het voorrecht.
Amen. Ja, fijn om hier bij jullie weer te zijn. Inderdaad, gisteren was een mooie huwelijksdag en die vorige was alweer 7 jaar geleden, geloof ik. Maar het is fijn om in jullie midden te zijn. En ook fijn om een groeiende gemeente te zien. Het is mooi om, we hebben wel eens gedacht van, oh, Etten-Leur, dus bijna ongeveer 3 rijen. Maar nu is het afgelopen jaar verder doorgegroeid en het is heel mooi om hier best een hele volle zaal te zien. Het is geweldig, ja. Gisteren huwelijksdag. Ik denk, ja, dat is onze roeping als zendeling, is om huwelijken te verstevigen, huwelijken toe te rusten, huwelijken op te bouwen. En ook die vers uit Efeze: door de liefde van Christus straalt de kerk nu als een bruid zonder fouten of gebreken. Door de liefde van Christus is de kerk heilig en rein. En ja, de kerk is, dat zijn wij. En er gebeuren hele mooie dingen in de kerk. Even als we op zondagochtend kijken, wordt er heel fijn gezongen, God geprezen, handen in de lucht. En hopelijk is dat thuis ook zo. Maar we weten dat vaak achter de voordeur is een heel ander verhaal met heel veel christenen. Is er ook misbruik, fysiek misbruik? Is er haat? Is er nijd? Is er strijd? Gaan mensen scheiden? En soms moet dat ook. Maar er is heel veel ellende die ook heel veel smet geeft op de bruid van Christus. En zeggen mensen, zijn dat nou christenen? En ja, dat is heel erg. En toen wij in de jaren 80 in Nepal kwamen in het begin, was er in Nepal een geweldige opwekking. Waar heel veel mensen, dus nog steeds een geweldige opwekking in Nepal. Waar heel veel mensen tot geloof komen vanuit het hindoeïsme, vanuit het boeddhisme. En vurige evangelisten zijn, in vuur en vlam voor Jezus staan. Maar thuis is het vaak een ander verhaal en is het heel moeilijk. En als je uit het hindoeïsme komt of het boeddhisme, dan heb je ook eigenlijk nooit geleerd. Ja, wat is een christelijk huwelijk? Hoe moeten we als man en vrouw met elkaar omgaan? En God is God heeft ons samengeroepen om daarin mensen toe te rusten. Om ook dat ze zorgen dat ze thuis ook als christenen met elkaar om kunnen gaan. En dat God geheiligd wordt in hun huwelijk, in hun gezin. En dat doen we met veel passie, met veel plezier, nog steeds. En wat Marjolein zegt, het daagt ons ook elke keer uit ons eigen huwelijk gezond en sterk te houden. En dat is het voordeel, als je in die bediening staat, dat je daar ook aan mag blijven werken. En we zijn ook heel blij dat jullie de afgelopen 34 jaar als gemeente ons al ondersteunend met ons mee zijn en ons blijven ondersteunen. Dat is geweldig fijn. Wil je een stukje meenemen van het verhaal wat we de mensen vertellen vanuit Gods woord, wat we ook gisteren gedaan hebben. En beginnen bij Romeinen 12 vers 1 en 2. Dus Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik lees het even voor uit de HSV-vertaling. Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters natuurlijk, door de omvermingen van God, om uw lichaam aan God toe te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Het is een fundamentele tekst, ik denk voor iedere gelovige. En er staat ook heel veel in. Paulus zegt, ik roep u op, broeders en zusters, door de omfermingen van God. In het Engels zegt hij, in view of God's mercy. Als we kijken naar Gods omferming, Gods barmhartigheid, Gods genade, om uw lichaam aan God toe te wijden als een levend offer. Nou, wat is Gods genade? Gods ontferming, Gods barmhartigheid. Dat was het offer wat Jezus voor ons gaf aan het kruis. God gaf zijn zoon, God gaf zijn eigen zoon en Jezus in gehoorzaamheid van God gaf zijn eigen lichaam om te sterven aan het kruis, zodat wij vergeven mochten zijn. Zodat wij in Gods tegenwoordigheid kunnen zijn, zodat wij een nieuw leven mogen ontvangen. En Paulus zegt, omdat Jezus zijn lichaam geofferd heeft, omdat God zijn zoon geofferd heeft, offer jij dan ook je eigen lichaam als een Gode welgevallig offer. Nou, dat is nogal wat. En het spreekt hier over je lichaam. En hoe doe je dat? Hoe offer je je lichaam als een Gode welgevallig levend offer? Wij hebben jaren in India en Nepal gewoond. En daar is heel veel offerdienst, heel veel afgodendienst. En je ziet elke dag wel iemand met een kip of met een geit naar de tempel gaan. En wat gebeurt er dan met die kip of met die geit? Die wordt geofferd en dat bloed moet vloeien en dat is een offer. Wil God dat we dat doen met ons lichaam? Nee, hè? Zou dat moeilijk zijn? Heel moeilijk. En dat is het ook. Maar God vraagt eigenlijk nog iets moeilijkers. God vraagt dat we als een offer onszelf doden, maar blijven leven. Een leven welgevallig offer. Dat is nog veel moeilijker als 1 keer doodgaan. Want je moet elke dag wel 10 keer doodgaan. Of 100 keer. Je moet blijven doodgaan aan jezelf. En zeggen, niet ik, maar Christus. Niet wat ik wil, maar wat God wil. En Paulus spreekt heel veel over dood dan de werken van het vlees. Ik denk, hij wil niet dat we ons lichaam doden, maar de werken van ons vlees. En dat is vaak hoererij, afgunst, jaloezie, hoogmoed, trots, onreinheid. Allemaal dingen die we met ons lichaam doen. En onze hersenen zijn ook deel van ons lichaam, die we met onze hersenen doen. En dat is onze redelijke godsdienst. Dat we sterven aan onszelf, sterven aan onze eigen verlangens, sterven aan dingen die niet goed zijn, sterven aan dingen die God verdrietig maken, of andere mensen ook verdrietig maken. En dat is een continu sterven aan jezelf. En op zondagmorgen is dat niet zo heel moeilijk. We kunnen ons allemaal wel heel lief en aardig vaak gedragen. Maar achter de voordeur thuis, en vooral binnen het huwelijk, is dat een grote uitdaging. Sommige mensen zeggen wel eens, het huwelijk maakt je tot wie je bent. Maar een ander zeggen wat nog veel meer waar is, het huwelijk laat zien wie je bent. In je huwelijk laat je zien wie je echt bent. Dag in dag uit, nacht in nacht uit. Het wordt zichtbaar wie je bent als persoon. En of je gestorven bent aan jezelf, of dat je leeft om jezelf te behagen. En dat is een hele uitdaging voor ons Nederlanders, maar ook in hele andere culturen. Het staat in vers 2, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Wat betekent dat? Leef niet zoals de mensen om je heen, zoals je maatschappij, zoals je cultuur. In onze Nederlandse maatschappij, als we aan het huwelijk denken, zijn we aardig geëmancipeerd. Aardige man en vrouw zijn aardig gelijk. En het is normaal dat je je vrouw niet slaat of mishandelt. Je kan er zelfs in de gevangenis komen. In andere culturen is dat heel anders. Als we kijken naar Azië, een vrouw kan nog niet eens in de hemel komen, als een hindoe. Het is een straf dat je in je vorige leven gedaan hebt voor je zonde, dat je nu als vrouw geboren bent. En als je dan je straf uitzit als vrouw, door je man te dienen, kan je in je volgende leven misschien ooit een man worden en dan uiteindelijk in de hemel komen. Dus het is eigenlijk een vloek om een vrouw te zijn in het hindoeïsme. En het is een straf voor zonde in je vorige leven. Zo geloven ze dat, hè? We zijn nu voor het eerst in Nigeria geweest, vorige maand 2 weken. En daar is het heel normaal om je vrouw te slaan en te mishandelen. Dus overspel is ook heel normaal binnen christenen. Onze vrienden die we waren, was een Nigeriaanse man en een Nederlandse vrouw die 7 jaar getrouwd zijn. En 6 jaar, ze is nu zwanger, maar de eerste 6 jaar hadden ze dus geen kinderen, geen zwangerschap. En de moeder van die jongen zegt, zoek een andere vrouw. Eentje die je wel kinderen geeft. Deze is waardeloos. Zelfs de voorganger zegt, zal ik je helpen een andere vrouw te zoeken? Want dit is niks. Dus, en dat is normaal ook binnen die cultuur. Je waarde van vrouw wordt bepaald of je wel of geen kinderen hebt. En ja, hoe doe je dat? Ook in die cultuur, een man doet niks in het huishouden. Dat is vrouwenwerk. Dat is ook, ik denk wel, meer dan de helft van de wereld zo. En ook in Azië, ja, een man die doet niks thuis. Dat is voor de vrouw. En vrouwen zijn vaak slaven van mannen. En ik hoorde het van de week bij het radioprogramma, via YouTube, dat een van de meest invloedrijke Nederlandse YouTubers is die gast die uit Roemenië uitgezet is voor vrouwenhandel. En onder jonge mannen in Nederland is dat de meest populaire, influencers. En die zegt, vrouwen zijn slaven, zegt hij. En mannen die moeten zo succesvol zijn dat ze een slaaf in huis kunnen hebben. En het is opmerkelijk dat het binnen Nederland ook zo sterk leeft. Huh? Ja. Ja. Maar de Bijbel zegt, word niet gelijkvormig aan je maatschappij. Wordt niet gelijkvormig in de cultuur waar je woont. En dat geldt voor ons Nederlanders, dat geldt voor Afrikanen, dat geldt voor Indiërs. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Ons denken bepaalt hoe we leven. En wat beïnvloedt ons denken? Nou, onze cultuur beïnvloedt ons denken heel sterk. Maar als christen is het Gods woord die ons zou moeten beïnvloeden. Die ons zou moeten zeggen hoe moeten we leven. En Gods woord is sterk, maar onze cultuur is ook heel sterk. Vooral als het komt op het gebied van het huwelijk. Ik zeg, in India is vaak... even kijken hoor. Is heel vaak dat de vrouw alles in huis doet. Dus we dagen de mannen vaak uit van... dat ze ook iets in huis gaan doen. En dan zeggen we vaak van, heb je Psalm 160 vers 10 wel eens gelezen? Wie weet wat er in Psalm 160 vers 10 staat? Ja? Bestaat niet, hè? Nee. Maar stel je voor dat er in Psalm 160 vers 10 staat, elke morgen, als een man wakker wordt, moet hij naar de keuken gaan en thee maken voor zijn vrouw. En dat naar zijn vrouw brengen. En 3 keer aan haar voeten knielen en zeggen, ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. Dus stel je voor dat dat in de Bijbel staat. Zou je dat doen als man? Huh? Voor een Nederlandse man is dat niet zo moeilijk. Maar in de hoop cultuur, die mannen zeggen, nee, dat doen we niet. Dat is voor de vrouwen. De vrouwen moeten thee maken voor de man en die moeten voor de man neerknielen en voeten kussen. Want zo hoort het in onze cultuur. En zelf als het in de Bijbel zou staan, zouden ze het nog niet doen. Nou, de een wel, de ander niet. Nou, prijs God, Psalm 160 staat niet in de Bijbel. Maar er staan wel een heleboel andere dingen in de Bijbel, die heel uitdagend zijn. Bijvoorbeeld de Filippenzen 2 vers 3. Acht de ander hoger dan jezelf. Als je dat in je huwelijk toepast, dan moet ik dus als man mijn vrouw hoger achten dan mijzelf. En niet mezelf hoger achten als mijn vrouw. En dat is, ja, hoe denk ik over vrouwen? Hoe denk ik over man zijn, over vrouw zijn? Dat bepaalt hoe ik me gedraag binnen mijn huwelijk en ook in de maatschappij. En we hebben daar gisteren ook naar gekeken. Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, heers over de aarde. Nou, als we over het eerste gedeelte denken. God schiep de mens naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Nou, wie lijkt er dan meer op God? Mannen of vrouwen? Wie zijn er meer als God? Nou, wij zeggen vaak niet allebei. Maar omdat de Bijbel ook heel vaak spreekt over God, onze Vader, denken we ook dat God een man is. En denken we eigenlijk dat mannen meer op God lijken als vrouwen. Maar dat is niet zo. De Bijbel zegt, God schiep de mens naar zijn beeld, man en vrouw schiep hij hen. We zijn beide het beeld van God. En als we alleen naar mannen kijken, zien we maar de helft van Gods beeld. Als we alleen maar vrouwen kijken, zien we ook maar de helft van Gods beeld. En denk je nou, is dat nou belangrijk? Nou, er is een grapje dat er is zo'n dik boek, wat mannen over vrouwen begrijpen. En het heeft alleen maar witte bladzijden. Mannen begrijpen vaak niks van vrouwen. Maar als je dus vrouwen niet begrijpt, begrijp je de helft van God niet. Want God is mannelijk en vrouwelijk. En alleen als we mannen en vrouwen begrijpen, kunnen we God begrijpen. En ook vrouwen, als je mannen niet begrijpt, ja, dan begrijp je ook de helft van God niet. Want God is zowel mannelijk als vrouwelijk. En het is heel belangrijk, hoe zien we God? Zien we God als een man met een baard? Of zien we God als iemand die zowel mannelijk als vrouwelijk is? En als in zijn geest? Nou, de Bijbel, helaas, spreekt meestal over God als vader. Wij zijn zijn zonen. God, ook als vrouwen zijn we zonen. Dat is een geestelijke titel. Maar dat betekent niet dat God een man is. Omdat de Bijbel zegt dat hij vader is. God is geest. God heeft geen lichaam. God eet geen rijst. God gaat niet naar de wc. God is geen man en God is geen vrouw. God is geest. Maar in zijn geest is hij zowel man als vrouw. En daar zien we een beetje van in de Bijbel terug. In Psalm 66, nee, Psalm 66. Jesaja 66, vers 12 tot 13. Staat, want zo zegt de Heer, dan zult u zuigen, u op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Dus God zegt zelf hier, je zult zijn als een baby die aan de borst van de moeder zuigt, die op de heup gedragen wordt, op de knieën vertroeteld wordt. En zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Dus God zegt, ik ben als een moeder. En ik voed je als een kind aan de borst en ik vertroetel je op de schoot. Dat is een mooi beeld van God. Om jezelf op Gods schoot te zien, door God geknuffeld te worden en vertroost te worden En God zegt, zoals een moeder een kind troost, zo wil ik jou troosten. Ook bekend is Matthäus 23, vers 37. Er staat, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb u kinderen bijeen willen brengen? Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels. Opnieuw laat God hier iets zien van zijn vrouwelijkheid. Hij zegt, ik wil je bij elkaar brengen, zoals een hen, een moederkip, haar kinderen bijeenbrengt. En dat verlangt God ook voor ons. Hij wil ons als zijn kinderen bijeenbrengen. Nou, Deuteronomium 32 is in het Nederlands een beetje verwarrend. Vers 11 tot 12, hij zegt, zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem geleid. Nou, door de vertaling denken we nu dat dit een mannelijke arend is, maar in de natuur is dat de vrouwelijke arend die dit doet. En sommige Bijbelvertalingen hebben het ook als vrouwelijke arend. En volgens mij is dat ook de originele vertaling. Like an eagle, it says, stirs up her nest, hovers over her young, spreads out her wings, takes them out and carries them as she flies. En in de natuur, een arend heeft zijn nest hoog boven op een rots. En het is de moeder die voor de jongen zorgt, de vader die de hele tijd eten haalt. En soms draaien ze om, soms doet de vader dat ook en gaat de moeder eten halen. Maar meestal doet de moeder dat. En als die jongen wat groter worden, dan schopt ze dat kuikentje, nou, grotere kuiken uit het nest, die valt naar beneden. En voordat die te pletten valt, komt ze eronder, draagt ze hem op. En dan laat ze hem weer vallen en dan draagt ze hem weer op, net zolang tot het kind kan vliegen. En dat is ook een moederbeeld van God. Zeg, God wil ons helpen leren vliegen. En hij draagt ons omhoog. Als dat vers zoals een arend, zo gedremd op de vleugels van de arend, zo is het God die ons draagt en ons omhoog heft. En dat is ook de vrouwelijkheid van God. Deuteronomium 32, vers 18, laat ze allebei zien. De rots die u verwekt heeft, heeft u veronachtzaamd en u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. Dat is een heel interessant vers. Het laat het mannelijke en het vrouwelijke van God zien. Deuteronomium 32, vers 18. De God die u verwekt heeft, dus dan het mannelijke gedeelte, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft vergeten. Dat is weer het vrouwelijke van God. Het is God die ons leven gegeven heeft, die ons gebaard heeft. En als laatste, wat ook een interessant vers is, is Genesis 49, vers 25. De God van je vader, die zal je helpen. En door de Almachtige, die zal je zegenen met zegeningen van borsten en van baarmoeder. En de Almachtige, in het Hebreeuws, is El Shaddai. En El Shaddai kunnen we vertalen met de Almachtige. Maar we kunnen ook, Shadda betekent ook borsten. Dus we kunnen het ook vertalen met de God met borsten. Zoals een moeder borsten heeft en een kind zuigt. En dat verbindt ons weer met Jesaja 66, waar ook God zegt, ik zal je zuigen zoals een kind en je op mijn schoot vertroetelen. Dus als je een moeder een kind de borst ziet geven, dan zeg je, hé, dat is El Shaddai. Dat is de Almachtige. Dat is ook een beeld van God. Zoals een moeder haar kind voedt, wil God ons voeden en ons alles geven wat we nodig hebben. Dus hoe we naar God kijken, bepaalt ook hoe we over God denken, maar ook hoe we over elkaar denken. Als we God alleen maar als een man zien, dan denken we dat mannen veel meer zijn als God dan vrouwen. Maar als we God als zowel man als vrouw zien, dan zien we ook vrouwen naar het beeld van God. En dat ze net zoveel waardevol als mannen zijn. En dat bepaalt weer ons gedrag. Als we teruggaan naar Romeinen 12, vers 2... Er staat, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Hoe we over elkaar denken, bepaalt hoe we ons naar elkaar toe gedragen. En als ik mijn vrouw zie als een ondergeschikte, dan zal ik haar ook behandelen als een ondergeschikte. Maar als ik haar zie als het beeld van God, en dat ze net zoveel op God lijkt als ikzelf, dan behandel ik haar ook met de respect die God toekomt. Ik daag mensen altijd uit van, stel als man en vrouw heb je ruzie. En dat gebeurt in elk huwelijk. En je zegt lelijke dingen tegen elkaar. En dan praat je 's nachts niet met elkaar. Je ligt met je rug naar elkaar toe in bed. En de volgende ochtend sta je op. Nou, ik zeg, soms gebeurt het wel eens een paar dagen. In Nigeria zeiden ze, een paar dagen? 6, 7 maanden. Dat ze gewoon niet met elkaar praten. En geen woord tegen elkaar zeggen. Niet allemaal, nee. Zeker niet. Maar een hoop mensen wel. Ja, zeker niet allemaal. We hebben hele lieve en goede Nigeriaanse mensen ook ontmoet. Ja. Maar ook wel ontdekt dat een heel groot probleem binnen de huwelijken is in het algemeen. Maar goed, ik zeg, dan praat je die nacht met elkaar niet. En dan ga je 's ochtends je Bijbel lezen. En dan ga je bidden van wat je leest. En je leest bijvoorbeeld Filippenzen 2, vers 3. Acht je ander hoger dan jezelf. En wees nederig en zoek eenheid. En dan zegt God tegen mij, Paul, waarom ga je Marjolein niet vergeving vragen? Ik zeg, Heer, spijt me, ik ben Nederlander. Waarom vraagt u niet tegen Marjolein dat ze mij vergeving komt vragen? Dan zal ik haar vergeven. En God zegt, nee, ik wil dat jij vergeving gaat vragen. Ik zeg, Heer, u snapt het niet helemaal. Het is niet mijn cultuur. In mijn cultuur moeten vrouwen, die komen naar de mannen, en dan zal ik haar vergeven. God zegt, nee, ik wil dat jij gaat. Nou, uiteindelijk zeg ik, oké, Heer, ik ga. En ik vraag Marjolein vergeving. Wat denk je, zal ze mij meer respecteren of minder respecteren? Ze zal mij meer respecteren. En dan zal ze mij dus ook meer lief hebben. Dus ik zie, Gods wil is goed, welbehagelijk en volmaakt. Maar als ik zeg, nee, God, dat ga ik niet doen. Of ik zeg, ik ga het doen, maar ik doe het niet. Uiteindelijk zal Marjolein vergeving vragen. En dan vergeef ik haar. Maar haar respect voor mij is dan minder. En zo zegt God, ja, als je blijft gedragen zoals in jouw cultuur, dan uiteindelijk blijf je dan ook vastzitten in je cultuur. En zal je nooit verder groeien naar het beeld van God. Maar als we onze cultuur loslaten, de dingen die niet goed zijn in onze cultuur, en ik zeg, oké, ik ga doen wat u vraagt, dan vind ik iets wat goed, welbehagelijk en volmaakt is. En dan zie ik dat Gods wil beter is als mijn wil. Een ander ding wat ons huwelijk beïnvloedt, zijn die twee woorden hoofd en helper. De vrouw wordt de helper genoemd in Genesis 2. God zei toen Adam alleen was, dit is niet goed. Ik ga een helper maken die bij je past. En het woord helper is vaak vertaald met bediende. Ik ga je iemand geven die een hulpje. Iemand die jouw kleren gaat wassen, die jouw eten gaat koken, die jouw huis gaat schoonmaken, die in al jouw behoeften gaat voorzien. Maar het woord helper in de Bijbel heeft helemaal niet die betekenis. De Bijbel noemt ook God onze helper. En hij zegt, even kijken, Psalm 54, vers 6. Zie, God is mijn helper. De Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Een helper is iemand die iemand bemoedigt, iemand ondersteunt. En Psalm 46, vers 1, God is onze toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Mijn vrouw is niet mijn hulpje, zij is mijn toevlucht en mijn kracht. Zij is iemand die mij sterker maakt en iemand bij wie ik kan schuilen. In het Nieuwe Testament wordt de Heilige Geest ook onze helper genoemd. En de Heilige Geest is Parakletos, is ook trooster, pleitbezorger, raadgever, zaakwaarnemer. Maar de nieuwe theologen willen het eigenlijk vertalen met metgezel. Dat geeft veel meer de betekenis van Parakletos dan trooster. En een metgezel, een helper, is iemand die naast je staat. Iemand waar je vriendschap mee hebt. Iemand waar je samen mee door het leven gaat. Dat is heel wat anders dan iemand die de afwas voor je doet. En al het huis opruimt en alle dingetjes in huis doet. Dus het woord helper betekent niet iemand die minder is dan jou, maar eigenlijk iemand die sterker is dan jou. Iemand die je nodig hebt als je dingen zelf niet kunt. En die persoon kan je dan helpen om het wel te doen. En daardoor kan je in Gods bestemming voor je leven staan ook. Niet dat vrijgezellen dat niet kunnen, maar Maar vrijgezellen moeten het wel alleen doen. En als je getrouwd bent, kan je het samen doen. En dan heb je een helper bij je. Iemand die je sterker maakt. Dus als we aan helper denken, denk dan niet aan een hulpje. Maar aan iemand die meer is dan jou. Iemand die jou sterker maakt dan jezelf bent. Het woord hoofd. De man is het hoofd van zijn vrouw. Zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Is in de cultuur vaak vertaald met de baas. De man is de baas van zijn vrouw. Maar dat staat er niet. Er staat de man is het hoofd van zijn vrouw. Zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Van wie hij de verlosser is. Van wie hij de redder is. Hoe heeft Jezus de gemeente gered? Door zichzelf op te offeren aan het kruis. Efeze 5 vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven. Dus hoofd zijn is niet de baas zijn. Het is het hoofd zijn zoals Jezus het hoofd is. En lief hebben zoals hij heeft lief gehad. Hij zichzelf heeft overgegeven. Dus als ik mijn vrouw dien in wat zij nodig heeft, ben ik niet een mietje of een watje. Dan ben ik zoals Christus. En heb ik mijn vrouw lief door haar te dienen en voor haar te doen wat nodig is. En daar dagen we mensen ook veel uit. En het mooie in Nigeria was dat de meeste mensen het gelijk in de praktijk brachten. En de volgende dag kregen we dan getuigenis. Ja, mijn man heeft me geholpen in huis. Of mijn man heeft me een complimentje gegeven. En dat is revolutionair in die huwelijken waar het niet goed liep. Als je 7 maanden niet met elkaar praat en je krijgt dan een compliment van je man, dan denk je, wauw, wat gebeurt hier? En dat kon ook aan haar gezichten zien. Dat ze echt, en we waren er 2 weken, dat ze steeds verliefder naar de bijeenkomsten kwamen. En steeds dichter naar elkaar toe groeiden. Omdat ze een man en vrouw anders gaan zien. En zeggen, ik wil zoals Christus zijn. En ik wil me niet door mijn cultuur laten leiden, maar ik wil me door Gods woord laten leiden. Nou, cultuur heeft hele mooie dingen. Muziek, zang, eten, kleding. Dat zijn allemaal neutrale dingen die heel goed zijn en heel mooi zijn. En ook, er zijn hele mooie dingen, respect voor ouderen, andere dingen. Maar als je cultuur dingen heeft die tegen Gods woord ingaan, en je belemmer om in Gods bestemming te komen, dan moeten we zeggen, nee, ik laat mijn cultuur los en ik ga Gods woord toepassen. En dat geldt voor ons Nederlanders net zo hard als voor elk ander volk. En dan mogen we ontdekken, Gods wil is goed, welbehagelijk en volmaakt. Het doel van het huwelijk is dat we samen één zijn. En als we die eenheid mogen ervaren, dan zijn we sterk. En dan mogen we krachtig door het leven gaan samen. Goed, dat was mijn boodschap voor vanmorgen. En daar wil ik jullie ook mee uitdagen om ook in je eigen huwelijk, je eigen gezin, je eigen relaties, Gods woord boven alles te stellen. En je lichaam als een leven welgevallen offer voor God te geven. En te sterven, al is het 100 keer per dag, te sterven aan wat ik zelf wil en te doen wat God van mij vraagt. En te leven zoals God wil dat ik leef. En dan zullen we ontdekken, zijn wil is goed, welbehagelijk en volmaakt. We afsluiten in gebed. Vader, we danken u wel dat u een groot en een goed God bent. Heer, en dank u wel dat we u mogen aanbidden. Heer, en dank u wel dat u van ons houdt. Heer, en dank ook dat u wil dat we samen als man en vrouw in eenheid zijn. En als gemeente ook in eenheid met elkaar leven. Heer, en zolang we vasthouden aan ons eigen oude ik, onze dingen die onze trots, onze hoogmoed, Heer, dan kunnen we nooit in eenheid met elkaar zijn. Maar als we een welgevallig offer zijn, als we willen sterven aan onszelf, dan kunnen we in eenheid met anderen en met u leven. Heer, en ik bid u voor ieder dat we mogen groeien in het sterven aan onszelf. En dat we mogen groeien in het kennen van uw wil en het kennen van uw woord. En dat we uw woord ook dagelijks mogen toepassen. In ons achter de voordeur, in ons eigen huis en met onze mensen waar we mee omgaan. Heer, dat we u mogen verheerlijken. En dat we als gemeente een stralende bruid mogen zijn die uw naam verheerlijkt. In Jezus' naam. Amen.